Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 78, het derde en het vierde vers. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen in aansluiting uit Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Daarna luisteren we naar de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 37, de eerste 11 versen. We noemen nu Genesis 37, de versen 1 tot en met 11 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 84, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 37. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haten zij hem. En konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haten ze hem nog te meer. En hij zeide tot hen, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen en hij zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader. En zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem. Doch zijn vader bewaarde deze zaak. Tot zover de schriftlezing voor deze avond, gemeente. Wij willen vanavond beginnen met een serie overdenkingen van het leven van Jozef, zoals we dat in deze hoofdstukken vinden. Op dit ogenblik weet ik nog niet of ik elk gedeelte uit het leven van Jozef zal overdenken, maar dat zal in de komende tijd, zo de Heere wil, wel duidelijk worden. We willen vanavond in elk geval met de Jozefsgeschiedenis beginnen en de praktische en geestelijke lessen met de hulp van de Heere daaruit samen overwegen. En de tekst voor deze eerste preek is het gedeelte wat u gelezen is. Genesis 37, het eerste tot en met het elfde vers. Het is u zojuist voorgelezen, ik lees daarom alleen het eerste en het laatste vers. Genesis 37, vanaf het eerste vers. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Tot en met het elfde, zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij deze avond zijn samengekomen in uw huis, is er reden om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Want u vergunt het ons dat wij samen mogen komen. Dat is een bewijs van uw gunst. Terwijl zoveel mensen in deze wereld aan de dingen van u en van uw woord geen behoefte hebben. En juist ook in deze dagen de zondag besteden op een manier die naar hun eigen welgevallen is. Geeft u ons dat wij ons scharen willen onder uw woord. Bovendien, terwijl er zoveel zijn, ook in onze eigen kring, ook in de kring van de gemeente, die door ziekte of door moeilijke omstandigheden de weg naar uw huis niet meer kunnen gaan, geeft u ons, zoals we hier zitten in de kerk, ons de kracht om onze plaats in te nemen en ons te scharen onder uw woord. Heere, laat het ons een wonder mogen zijn dat wij met het woord van u, de levende God, zondag aan zondag en op die zondag dienst aan dienst in aanraking mogen komen. En wil u dan zelf ook het woord zegenen. Want juist ook de prediking van uw woord, het zaaien van het zaad van het evangelie, het wacht op de dauw en de regen van de Heilige Geest, die het zaad moet doen ontkiemen en het zaad moet doen wortels schieten en opgroeien. Heere, laat dat ook in ons hart mogen gebeuren. En wil u dan ook daartoe de prediking van dit gedeelte van het evangelie overdenken. Zoals ook in andere jaren beginnen we vanavond in deze zomermaanden met een serie overdenkingen vanuit het woord. Om van stap tot stap bij gedeelten uit uw woord stil te staan. Heere, wil geven dat ook wanneer we dit overbekende gedeelte, de Jozefsgeschiedenis, overdenken, waar toch soms zo verborgen rijke lessen in liggen opgetast, laat het woord duidelijk mogen worden en helder, zodat zelfs de kinderen het kunnen volgen en meegenomen worden door deze geschiedenis. Maar Heere, wil u ook geven dat niet alleen de boodschap helder mag zijn, maar ook de rijke betekenis helder mag worden en het woord in mag dringen tot in het binnenste van ons hart. Laat het dan zo mogen zijn dat wij vanavond en de komende weken ons verwonderen mogen over uw soevereine leiding. Want die komt in de aartsvader geschiedenissen en zeker ook in de weg die u ging in het leven van Jozef zo helder uit. Het wijs beleid van u, die wij niet kunnen doorgronden. Het soevereine waarin u Jozef vernederde en verhoogde. Heere, laten uw kinderen daaruit onderwijs ontvangen. dat ook wanneer hun weg soms onbegrepen door diepten gaat, wanneer er onder degenen die u vrezen zijn misschien vanavond, die uw weg niet kunnen begrijpen, die door uiterlijke omstandigheden, door lichamelijke klachten, soms beproefd worden en voor een donkere muur staan, of met geestelijke strijd te worstelen hebben en de weg niet zien. Heere, wil u die geweldige boodschap die ons in het leven van Jozef telkens weer treft heiligen, dat gij Jozef doorlouterde totdat het woord van u in vervulling ging. En zo kan het ook zijn in het leven van uw kinderen, dat u ze oefent en doorloutert, doet sterven aan de zonde en onderwijs geeft in de geestelijke dingen, terwijl er nog zoveel onduidelijk en onhelder is, opdat zij meer en meer van de kracht van het evangelie zouden gaan ervaren. Ja, opdat zij zouden gaan zien op degene die de meerdere is dan Jozef, de grote behouder van zijn volk, die door een weg van bloed en tranen, door een weg van godverlatenheid en van het dragen van de toorn, een groot volk, een schare die niemand tellen kan, in het eeuwige leven heeft behouden. Heere, geef dat daartoe deze geschiedenissen gebruikt worden. Maar laat deze woorden ook gezegend mogen worden met betrekking tot allerlei aspecten van het gewone leven. Want uw woord schittert ook en schijnt ook helder en klaar in de dingen van het gezinsleven, in de dingen van haat en nijd en twist, in de dingen van liefde en van nederigheid en van ootmoed. Uw woord wil ons ook leren hoe wij wandelen moeten, of we nu jong zijn, 17 jaar of net iets jonger of ouder, of oud en grijs zoals de oude Jacob. Heere, leer ons door uw woord hoe wij wandelen moeten. En wil u geven dat ook die dingen mogen blijven haken en de lessen van uw woord in ons leven mogen doordringen. Maar bovenal smeken wij, of we nu jong zijn of ouder, en als wij nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade, Heere, Heere, bekeer ons. Toon het telkens weer, wanneer uw woord geopend mag worden, dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar. Dat u geen lust hebt om in dure tijd of hongersnood, in eeuwige honger of kommer om te laten komen. Maar dat u er lust in hebt dat hij zich bekeren en leven. En laat de bewogenheid van het heilig evangelie, wat ook uit dit eerste Bijbelboek ons toestraalt, door mogen klinken in de prediking, dat gij het behoud zoekt van het verlorene, van weerbarstige, dwarse, mokkende mensenkinderen, die we ook in de geschiedenis van vanavond ontmoeten. En dat is ons niet vreemd, al hebben we misschien een gelijkmatig karakter, al zijn we misschien volgens mensen niet haatdragend of bitter. We zijn ook mensen, zondaren, en ons portret wordt met scherpe lijnen of met houtskoollijnen getekend in uw woord, opdat we het zouden verstaan en opdat we gedreven zouden worden tot bekering. En heren, als wij dan niet weten hoe dat moet, omdat er misschien onder ons zijn die weten dat er een wonder gebeuren moet, dat alles veranderen moet in hun leven, wil u dan zelf vanavond mensen die met zichzelf vastlopen, die hongeren en dorsten naar een teken van uw genade, maar de weg niet zien, wil u ze zelf bij de hand nemen. En al is het dat u ze leidt door paden die ze niet kennen en door wegen die ze niet weten, wil u ze door de onmogelijkheden heen de verlossing tonen die in die grote behouder is, Jezus Christus. O, gebruik daartoe ook de prediking van het woord van deze dag. Zegen ons vanavond zoals we hier zijn. Wees u met de hele gemeente. Denk ook aan degenen die thuis zijn en met ons meeleven voor de kerktelefoon. Wil u ook hen genadig nabij zijn. We dragen vanavond bijzonder de familie Arendsman aan u op, die deze week werd opgeschrikt doordat een zwager en een oom uit dit leven werd weggenomen. Heere, u weet welke plaats hij innam en hoe dat er verdriet is. Ach, wil u in alle rouw, in de hele familiekring, uw kracht en troost schenken. Maar bovenal, heilig deze roepstem, die aandringt, die klopt aan de poort van ons hart. En wil u geven, Heere, dat in de kring van de familie en ook onder ons de roepstemmen waar het ons zeker in deze weken en maanden niet aan ontbreekt, wil u die roepstemmen heiligen en zegenen. Heere, zegen ons allen, zegen de kerken, zegen alle kerkelijke werk, het werk van zending, evangelisatie en evangelieverkondiging onder Israël dragen we aan u op, biddend of u uw koninkrijk wilt uitbreiden door middel van deze arbeid. Laat ook uw koninkrijk mogen komen in het midden van de gemeente, bij het gewone kerkelijke werk, wat nooit gewoon mag worden. En wil u zegenend over deze wereld rijden op het woord van uw waarheid. En laat de prediking van het evangelie voortgang mogen vinden, Heere. Breek de muren van het koninkrijk van de vorst der duisternis af. Wil u de wallen van zijn burchten slechten. En laat het mogen duidelijk worden dat gij, o Heere Jezus Christus, de boze hebt overwonnen en de machten hebt onttroond. Wil u, Heere, dat ook geven in ons vaderland. We dragen het koninklijk huis en onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk aan u de Heere op. We bidden of u wilt geven dat allen die een positie van invloed en van macht hebben ontvangen, hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u, opdat wij een stil en gerust leven mogen hebben. En wil u geven, Heere, dat in ons Nederlands volksleven het zaad van uw woord, het zuurdeeg van het evangelie, terug mag keren. Ja, keer weder tot ons en doe ons wederkeren tot u. Geef ons als Nederland niet over aan het goeddunken van ons hart. Breng ons terug, zo zullen wij tot u wederkeren. Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Dat vragen we heel in het bijzonder voor ons zoals we vanavond hier zijn. En we smeken, wil u geven, dat we in deze dienst mogen luisteren. Laat op deze warme, zwoele zomeravond de warmte geen hindernis mogen zijn. Maar geef dat de kracht van het evangelie en de warmte van de werking van uw Heilige Geest door ons leven heen mag trekken en op en onder de kansel ervaren mag worden. We vragen dat niet om iets van onszelf, maar alleen uit de genade die in Christus Jezus is. Amen. We zingen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, gemeente, uit Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het Amen zingen we uit Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Psalm 89, het 9e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wie is de ware Jozef? Die vraag kunnen we zeker stellen wanneer we met de Jozefsgeschiedenis vanavond een begin maken. Want op allerlei manieren wordt over Jozef gesproken. De wereldliteratuur heeft zich van de Jozefsgeschiedenis meester gemaakt. En heel wat grote namen in de literatuurgeschiedenis hebben op de een of andere manier zich aan de geschiedenis van Jozef bezig gehouden. U weet misschien dat de man die de prins van de vaderlandse dichters genoemd wordt, Joost van de Vondel, zich in twee treurspelen met Jozef heeft bezig gehouden. Jozef in Dothan, het meest bekende. Een stuk wat vroeger altijd op de middelbare school op het programma stond met Nederlands en daarom weinig geliefd was bij de meeste leerlingen. En zelfs in de jaren na de oorlog zijn er nog Nederlandse schrijvers en schrijfsters geweest die de Jozefsgeschiedenis op de een of andere manier direct of indirect in hun werken hebben verwerkt. Maar het is niet alleen de literatuur die zich van Jozef heeft meester gemaakt en allerlei dingen rondom deze gestalte heen hebben geweven. Ook in het heilige boek van de islam komt een bekend gedeelte voor over Jozef. Jozef. Want misschien weet u het, de kinderen zouden het kunnen weten van de godsdienstlessen op school, dat in de islam, in het boek van de islam, allerlei oud-testamentische verhalen op een wat andere manier terug te vinden zijn. Onder andere de geschiedenis van Jozef, Jozef, in de 12e soera, dat is het 12e hoofdstuk van de Koran, vindt u heel de geschiedenis van Jozef in korte, krachtige zinnen weergegeven. Met opmerkelijke verschillen met wat de Bijbel zegt aan het slot van het boek Genesis. Daar wordt Jozef getekend als de moslim bij uitstek. De vrome dienaar van Allah. Die zich aan de wil van Allah onderwerpt. Is dat de ware Jozef? Of in het Jodendom zijn vele geschriften, verhandelingen uit de scholen van de rabbijnen over Jozef geschreven, die een uitwerking en een uitbreiding zijn van het schriftgetuigenis uit het eerste Bijbelboek, waarin soms de meest wonderlijke dingen over Jozef verteld worden en over Astenat, de vrouw met wie hij uiteindelijk zou trouwen. Daarin wordt Jozef getekend als de vrome Jood bij uitstek, die voor zijn gerechtigheid moet lijden en gevangen genomen wordt. Kijk, als we ons door al die gegevens zouden laten leiden, gemeente, dan zouden we het spoor spoedig bijster zijn. En verliezen we het zicht op wie Jozef werkelijk is, in de ogen van God en naar het getuigenis van de schrift. En daarom willen we in de prediking van vanavond en zo God dat geeft, in de preken de komende zondagen, weliswaar zo af en toe een klein beetje verwijzen naar al die andere bronnen waarin over Jozef gesproken wordt, maar ons toch vooral richten op wat de schriften zeggen. Want dat is het onfeilbare woord van God. En daarin worden ons dingen van Gods wegen in het leven van Jozef geopenbaard, die voor dit leven en voor het toekomende leven van eeuwigheidswaarde zijn. En als we dan het thema van het leven van Jozef kort aanduiden, dan zouden we kunnen zeggen dat de schriften ons Jozef in de eerste plaats tekenen als mens die onder de bijzondere leiding van God verlosser werd, behouder werd, zegt de Bijbel, van een groot volk. Van Israël. En zo willen we ook deze eerste geschiedenis samen overdenken. Jozef als verlosser aangewezen. We letten op drie dingen. De achtergrond van die aanwijzing. In de tweede plaats de inhoud van die aanwijzing. Dan gaat het over die dromen. En in de derde plaats de reactie op die aanwijzing. Dan zien we dat de broeders hem des te meer benijden, maar dat zijn vader al deze woorden bewaart in zijn hart. Dus Jozef als verlosser aangewezen. De achtergrond van die aanwijzing, in de tweede plaats de inhoud van die aanwijzing en in de derde plaats de reactie op die aanwijzing. We moeten niet vergeten dat wanneer het over de geschiedenissen van de aartsvaders gaat, Isaac, Abraham en Jacob, dat daar in de Bijbel door heel die levensgeschiedenis van deze aartsvaders de lijn loopt van het soevereine handelen van God. Bij alle verschillen in die geschiedenissen is dat de leidende gedachte die ons bij Abraham, Isaac, Jacob en ook bij Jozef steeds weer treft. Het soevereine handelen van God komt daarin uit dat de Heere al deze aartsvaders op wonderlijke wijze leidt. Maar ook dat hij in de geslachten van die aartsvaders de een vernedert en de ander verhoogt. Dat gebeurt al bij de kinderen van Abraham. U weet dat in het huis van Abraham Ismaël, die toch uiteindelijk qua leeftijd de eerstgeborene was, uitgestoten wordt. En Isaac, de jongste, die wordt verhoogd. Hij is het kind van de belofte. En bij Isaacs en Rebecca's kinderen, Esau en Jacob, zien we hetzelfde. God verkiest Jacob en God verstoot Esau. En dat laatste klinkt als een echo nog na in onze oren. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wanneer we ons zetten om dit hoofdstuk Genesis 37 te lezen. Want als we een korte blik slaan op de hoofdstukken die voorafgaan, dan is duidelijk uit het vorige hoofdstuk dat Esau getekend wordt als de man van succes en van voorspoed. Esau is een man met een succesagenda en met een succesvolle loopbaan. Hij gaat uiteindelijk, nadat hij zich verzoend heeft met zijn broer Jacob, het land van Kanaan uit. En vestigt zich omdat hij in bezittingen zo ontzettend toeneemt. En omdat zijn kinderen bij zijn verschillende vrouwen zo in aantal toenemen. Vestigt hij zich op het gebergte van Seir, ten oosten van de Jordaan. Daar vindt hij vruchtbare bergen en dalen. Daar vindt hij een thuis voor zichzelf en voor zijn familie. En dan blijkt dat er uit het geslacht van die Esau vele vorsten komen. Het vorige hoofdstuk is eigenlijk één grote opeenhoping en opsomming van allerlei vorsten uit de nakomelingschap van Esau. Bijna eentonig. Niet zo gemakkelijk om aan tafel te lezen met al die namen. En dan staat er heel kenmerkend bij, in het 31ste vers van het vorige hoofdstuk, dat Esau allerlei vorsten uit zich zag voortkomen, terwijl er in Jacob, dat is in het geslacht van Israël, nog geen koning heerst. Dus het ging Esau en zijn nakomelingen goed. Machtige vorsten, rijke bezittingen. Naar de maatstaven van deze wereld beschouwd, was Esau inderdaad een man van voorspoed en van succes. Maar kijk, Esau had daarvoor wel het land van de belofte verlaten. Daar bekommerde hij zich ook niet zo erg meer om. Esau had genoeg aan deze wereld en aan de zegeningen van deze wereld. En nu het hem allemaal goed ging, ach, die belofte, de gunst van de Heere God, de dienst van de God van Abraham en Isaac, daar bekommerde Esau zich niet om. En hoe is het dan eigenlijk met Jacob verder gegaan? Wel, we lezen aan het begin van dit hoofdstuk dat Jacob in het land van de vreemdelingschappen zijns vaders woonde, in het land Kanaan. Terwijl Esau zich afkeert van de dienst van de God der vaderen en om het land van de belofte dat aan Abraham en aan Isaac was toegezegd niet veel geeft, blijft Jacob wonen in dat land wat aan de vaderen was toegezegd. Nee, Jacob heeft er nog geen bezit. Het is het land van de vreemdelingschappen, zo lezen we nadrukkelijk. Net als Abraham en als Isaac als vreemdelingen verkeerd hadden in een vreemd land, zo is ook Jacob vreemdeling geweest en gebleven in het land. Dat betekent dat hij zich aan dat land niet te veel kon hechten. Terwijl Esau en zijn vorstenzonen zich thuis voelden en een bezit gemaakt hadden van het gebergte van Seir, bleef Jacob heel zijn leven lang een vreemdeling hier beneden. En dat wil in de Bijbel dit zeggen, gemeente, dat degene die nu geestelijk familie worden van Jacob en van Isaac en van Abraham, die kennen allemaal iets van dat vreemdelingenleven. O, ze kunnen hier op aarde bezittingen hebben en er is niets verkeerds aan om wanneer God je gezegend heeft je bezittingen te hebben, je bedrijf, je huis, soms ook nog meer aan aards goed. Maar als het ons werkelijk om de dienst van God en om de God van Abraham en Isaac en Jacob te doen is, dan is dat het voornaamste in ons leven niet meer. Dan is het lied van de pelgrim ons lied geworden. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Dan kunnen we met de dingen van deze wereld en met de dingen van de zonde niet mee. Dan hebben we de pinnen van ons aardse levenshuis niet te diep in de bodem geslagen. Dan is het allervoornaamste in ons leven geworden dat wij leven in het besef dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij de toekomende stad zoeken. Is dat zo ook in ons leven? Bij Jacob en bij Isaac en bij Abraham was het er. Maar hoe dan eigenlijk bij Jacobs kinderen? Want Jacob is dan toch die aartsvader van wie wij weten, dat weten de kinderen van de zondagsschool af, onder wie eigenlijk het volk tot stand begon te komen. Terwijl Abraham en Isaac min of meer alleen bleven, ook maar weinig nakomelingen hadden betrekkelijk, is het toch zo dat uit de 12 zonen van Jacob de stammen van Israël gevormd zijn. Hoe is het gegaan bij die zonen van Jacob? We kunnen de vraag nog wat scherper stellen. Al is het dan zo dat Jacob een vreemdeling is hier beneden, Is er dan ook uit die zonen van Jacob niet een vorst, niet een koning gekomen? Want kijk, al was het zo dat bij Esau, ja, het aantal koningen bijna niet meer te tellen was, leest u het vorige hoofdstuk maar na. Juist in dat godvrezende geslacht van Abraham, Isaac en Jacob ging het toch om het volk en in het volk om de koning die komen zou, om de vervulling van die oude belofte die al in het grijze verleden bij het verloren paradijs aan Adam en Eva gedaan was, dat er één zou komen, een held uit het geslacht van Adam en Eva, een verlosser, de Messias, Gods gezalfde. Zal er dan uit de zonen van deze Jacob een vorst komen, die al die vreemdelingen zal regeren en hen zal leiden en hen zal verlossen? Wel, laten we het in deze bladzijde van de oude geschriften van de Bijbel eens naspeuren. Want er staat dan hier dat als Jacob als vreemdeling vertoeft in het land van de belofte, het land van Kanaan, dit zijn Jacobs geschiedenissen, Jozef zijnde een zoon van 17 jaar oud. Ja, dat is merkwaardig, dat vindt u in het boek Genesis wel meer. Zo'n zinnetje, dit zijn Abrams geschiedenissen, dit zijn Isaacs geschiedenissen en hier dit zijn Jacobs geschiedenissen. En dan vindt u daarachter niet zozeer de geschiedenissen van Jacob, maar dan gaat het eigenlijk over de kinderen van Jacob. En als er staat de geschiedenissen van Isaac, dan gaat het niet over Isaac, maar dan gaat het over Jacob en over Esau. En als er staat de geschiedenissen van Abraham, dan gaat het niet over Abraham, maar over Isaac en over Ismaël. Misschien is u dat wel eens opgevallen als u de Bijbel las, of als jij, mijn jongen of meisje, in de kerk voor jezelf het boek Genesis doorlag. Kijk, we moeten goed zien dat dat woord geschiedenissen op verschillende manieren vertaald kan worden. De beste vertaling is misschien: dit zijn de geboorten van Jacob. Het wil niet alleen maar zeggen dat Jacobs geschiedenis doorgaat, maar ook dat Jacobs geboorten doorgaan. Dat wil zeggen dat Jacob kinderen krijgt. En nu gaat het dan over de geboorten, over het nageslacht, over de geschiedenis van het nageslacht van vader Jacob. En vandaar dat je achter dat woord geschiedenissen of geboorten altijd de geschiedenissen van de nakomelingen leest. En dan is één figuur op wie onmiddellijk alle aandacht valt: Jozef. En onmiddellijk doet het vermoeden zich voor in ons hart misschien wel: zou dan Jozef de vorst zijn? De vorst zijn uit het geslacht van vader Jacob die verlossen zal. Esau had vorsten, talloze vorsten. Maar zou Jozef het zijn? Oh, we weten, als we de geschiedenissen van Jacobs kinderen kennen uit de voorgaande hoofdstukken, dat Ruben afgevallen was omdat hij overspel gepleegd had met een van de bijvrouwen van zijn eigen vader. We weten dat Levi en Simeon afgevallen waren omdat zij mannen des bloeds waren, een hele stad hadden uitgemoord. Zou Jozef het dan zijn? Want ziet u die soevereine lijn van God, die Isaac verkiest boven Ismaël en die Jacob verkiest boven Esau. Zou die Jozef nu verkiezen boven zijn broers? Het lijkt er wel op, gemeente. En we zullen die vraag in de toekomst telkens tegenkomen en uiteindelijk in een van de latere preken vanuit het woord ook proberen te beantwoorden. Het lijkt, als we deze geschiedenissen zo lezen, zeker in het begin, dat Jozef de aangewezene zal zijn. dat Jozef een bijzondere plaats onder zijn broers zal gaan innemen. En dat Jozef degene zal zijn die de drager is van de belofte. In elk geval lijkt de oude Jacob er zo over te denken. Want Jacob trekt zijn zoon Jozef nogal voor. En laat in allerlei dingen zien dat hij aan Jozef de voorkeur geeft boven de andere zonen van wie hij er vele heeft. Laten we eens een ogenblik kijken naar dat gezinsleven van Jacob. Ja, dat is geen verheffende bezigheid. Want ook al is Jacob een man die de Heere vreest en al is Jacob de drager van de belofte, er is in Jacobs gezinsleven heel wat mis. Het lust mij niet om alle gebeurtenissen zo vanavond te noemen, dat is ook niet nodig. Maar de Bijbel verhult niet dat er in het gezinsleven van vader Jacob heel wat scheuren en heel wat verdrietigheden zijn. Voor een deel is Jacob daarvoor zelf verantwoordelijk. Want de zonden van deze aartsvader worden ons ook niet verhuld. U weet dat Jacob bedrogen twee vrouwen nam, Lea en Rachel. En daarin lagen al allerlei zaden van twist en tweedracht. En het blijkt ook in de voortgang van de geschiedenissen van Jacob, dat doordat er twee vrouwen zijn, waarvan de een vele kinderen krijgt en de andere niet, er allerlei soorten van narigheid en twist komen. Het is juist in die geschiedenissen van Jacob met zijn twee vrouwen duidelijk dat God het huwelijk bedoeld heeft als de permanente verhouding van één man met één vrouw, zoals het in de dagen van de schepping door de Heere ook was ingezet. En dan gaat Jacob nog verder, want Rachel kan geen kinderen krijgen, dat is haar tot groot verdriet. En dan neemt ze haar meest vertrouwde dienstmeisje, een slavin, Bilha, en maakt haar tot bijvrouw, tot concubine van Jacob. Dat was onder de heidenvolken van die tijd heel gewoon. Maar de Heere had dit nooit toegelaten. En dan krijgt Bilha kinderen. En die worden dan gerekend, wettelijk beschouwd, als kinderen van Rachel en van Jacob. En als Lea dat ziet, ja, dan doet zij hetzelfde maar. Zij heeft ook een vertrouwdienstmeisje, Zilpa. En dat wordt dan de vierde vrouw van Jacob. En ook deze Zilpa krijgt kinderen. En we krijgen de indruk dat Jacob het zich allemaal maar liet welgevallen. Nergens leest u dat Jacob in die situatie iets gezegd heeft over, ja, maar hoe is het in den beginne door de Heere ingesteld? Nou, en door al die verschillende vrouwen en al die verschillende kinderen van verschillende vrouwen lopen er allerlei scheuren door Jacobs gezinsleven. Ten dele door eigen schuld. En voor al die zonen van de slavinnen, de vier zonen van Bilha en Zilpa, die voelen zich toch altijd nog wat achtergezet. En zijn daarom als eerste achterdochtig. En als zij dan zien dat de oudste zoon van Rachel, die inmiddels al overleden is, Jozef, door vader Jacob bijzonder wordt voorgetrokken en eigenlijk een soort eerste plaats krijgt, dan vlamt de bitterheid en dan vlamt de haat en de nijd op in hun hart. Want Jozef, na lange jaren, na veel gebeden van Jacob en van Rachel geboren, Jozef is Jacobs lievelingszoon. Zeker nadat zijn liefste vrouw Rachel is overleden bij de geboorte van haar tweede kind, Benoni, die Benjamin genoemd wordt. En als Jozef dan zo'n 7 jaar oud is, ja, dan wordt hij door zijn vader aan de ene kant verwend. Het wordt duidelijk op allerlei manieren, in grote en kleine dingen, dat vader Jacob echt hecht aan Jozef. En bovendien geeft hij hem een veelvervige rok, zo staat er. Een veelvervig, een veelkleurig kleed. Wat dat geweest is, is niet helemaal duidelijk. Sommigen zeggen dat het een soort erekleed geweest is, dat langere mouwen had en een lagere zoom had dan de kleding die door gewone mensen gedragen werd, eigenlijk een soort koninklijk kleed. Anderen zeggen dat het een kleed was met een opvallende kleur en die veelkleurigheid, dat dat ook een teken was dat Jacob zijn zoon Jozef een hoge plaats gaf. Alles wijst eigenlijk wel een beetje in de richting dat Jacob met dit bijzondere geschenk liet zien: Jozef is het op wie ik al mijn hoop gezet heb en van wie ik voor de toekomst alles verwacht. En het is die dwaasheid van de grijzer en ouder wordende Jacob, waardoor de broers en met name de zoons van de bijvrouwen haat en bittere gevoelens krijgen tegenover een jongere broer. En dan wordt Jozef niet alleen verwend, maar hij wordt toch ook meegestuurd met zijn broers om het herderswerk, om het werk van vader te doen. Hij is in deze tijd, als hij 17 jaar oud is, bij de kudde met de zonen van Bilha en Zilpa, de zonen van de bijvrouwen dus, om daar het herdersvak wat te leren. En als hij daar is, kennelijk in de buurt van de aartsvaderlijke tent, dan brengt hij het kwaad gerucht van zijn broers bij vader Jacob. In simpele woorden gezegd, hij vertelt aan vader Jacob wat die broers allemaal aan kwaads doen. Er wordt hier niet uitgeweid wat voor kwaad ze doen. In de oude Joodse geschriften wordt dat wel ingevuld. Er wordt gezegd dat ze wel eens een lammetje namen en dat aten zonder dat vader het wist. Er wordt ook gezegd dat ze hun ogen lieten vallen op de dochters van het land, op de Canaanitische meisjes, terwijl de Heere dat verboden had. Maar dat wordt in de Bijbel verzwegen en we hoeven het ook allemaal niet te weten. Maar in elk geval, zoveel is duidelijk, dat wat er aan verkeerdheid was onder die jongvolwassen zonen van Jacob, het werd door de jongste broer Jozef allemaal overgebriefd. Was dat nu een soort eigen gerechtigheid? Jozef, de klikspaan, die altijd wat over zijn broers te vertellen heeft, zo wordt het soms wel voorgesteld. En het is zeker waar dat we in het licht van deze geschiedenis wel moeten zeggen, jongelui, jonge mensen, pas ervoor op om kwaad te spreken over anderen uit verkeerde motieven. Dat wordt in de Bijbel nooit goedgekeurd. Maar al zijn er Bijbeluitleggers die Jozef hier tekenen als een klikspaan, als iemand die uit verkeerde motieven allerlei kwaads over zijn broers vertelt, toch geloof ik dat niet. En ik sluit me aan bij die schriftverklaarders die vasthouden dat heel het getuigenis van de schrift over Jozef, zeker ook in zijn jeugd, ons laat zien dat Jozef een man is die vanaf zijn jonge jaren de Heere vreesde. En misschien wel naïef geweest is en argeloos toen hij zo jong was. Maar die toch uit zuivere en eerlijke motieven zijn broers heeft gewaarschuwd. En als het echte spuigaten uitliep ook wel eens iets zei in de tent van zijn vader. Want laten we heel duidelijk zeggen, gemeente, dat al kan er iets naïefs geweest zijn in wat Jozef hier deed. Jozef wordt ons in de schriften overal getekend als iemand die van zijn jonge jaren af de Heere vreesde en die het kwaad schuwde. Hij wordt ons getekend als iemand die door de genade van de Heer, ook al jong, de zonde een scheidbrief gegeven had. En zocht te wandelen eerlijk en oprecht voor God en voor mensen. Kijk, en dan ligt natuurlijk de vraag voor de hand aan jonge mensen, maar ook aan ouderen, kan dat ook van ons gezegd worden? Dat wij vanaf onze jonge jaren zochten te wandelen in de wegen van de Heer. En dat net als bij Jozef het niet uit een soort eigen gereidheid en eigen gerechtigheid was, laat ik nu eens echt wat zwarts vertellen van die akelige broers van me. Maar dat het ten diepste voorkwam uit een haten en een vlieden van de zonde, waar hij innerlijk een afkeer van gekregen had. Hebben wij een afschuw gekregen van de zonde en de zonde leren haten en vlieden? Zeg, hoe is dat eigenlijk als op de middelbare school of misschien in die opleiding die je volgt aan een universiteit of bij het HBO de dingen van de Heere soms zwart gemaakt worden? Of de meest vieze praat en de meest vieze grapjes worden gemaakt en iedereen erom lacht. Leidt ons hart daar dan onder? Voelen we ons dan gekrenkt omdat het heilige dingen zijn die hier te grabbel gegooid worden? Of doen we mee? Meehuilend met de moderne wolven in het bos. Vergeet het niet, lieve jonge mensen. Ook al weet ik wel een klein beetje hoe moeilijk de tijd is. En hoe geweldig moeilijk het is om als je 17 of 18 of 20 of 25 bent om anders te zijn. En alleen te staan. Dat de Heere toch van ons vraagt, net als van Jozef. Doch gij, geheel anders. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Romeinen 12 vers 2. En ik weet, dat kun je niet altijd zichtbaar maken. Want net zoals Jozef toch heel wat haat en nijd over zich haalde doordat hij erover sprak. Zo kan het juist wanneer je laat merken dat je niet van gediend bent. Soms nog veel meer vloeken en nog veel meer vuile praatjes tot gevolg hebben. Maar de vraag mogen we toch stellen, leid je eronder? Omdat in je hart zonde, zonde geworden is. En omdat de drang van het woord van de levende God op onze ziel gebonden is, gij geheel anders. Oh, en dan zal Jozef rijkelijk naïef geweest zijn. We komen daar zo meteen ook nog op, dat hij misschien wel eens al te makkelijk wat zei tegen zijn vader. Jongeren van 17 jaar zullen het misschien niet met me eens zijn. Maar ik zeg het toch. Als je 17 jaar bent, dan ben je soms nog erg je naïef. Je staat uiteindelijk nog voor een groot deel voor het leven. Maar er is toch iets in zijn leven gekomen van een afkeer van het kwade. Dat heeft God erin gelegd. Kijk, en dat wordt nog erger als het dan blijkt dat Jozef niet alleen maar anders is en wel eens dingen zegt tegen zijn vader en zijn vader zijn jongens dan ter verantwoording roept als er weer iets gebeurd is. Maar als Jozef ook nog dromen droomt. En dan moeten we niet denken dat Jozef de enige was die in die tent van Jacob dromen droomde. Ieder mens droomt wel eens, de een meer dan de ander. En er is een hele wetenschap ontstaan, dat weet u, van het duiden van de dromen, het uitleggen van de dromen. Dat was er niet alleen maar in de dagen van de Bijbel, maar dat is er ook vandaag aan de dag nog steeds. Maar als hier staat dat Jozef twee keer een droom droomde, dan zijn het die bijzondere dromen, die geen van die andere broers van Jozef had, dromen waarin de Heere sprak. Want u weet het toch, de ouderen onder ons hebben dat nog geleerd uit het oude vragenboekje van Hellenbroek op de catechisatie, dat de Heere in de oudtestamentische tijden tot zijn volk sprak door middel van dromen en gezichten en mondelinge aanspraak, weet u? Nou, zulke dromen, dromen waarin de Heere zich openbaart, zulke dromen vallen Jozef ten deel. En wat ziet hij dan? Wel, hij ziet beelden zoals wij die doorgaans zien in onze dromen. Beelden die aan het leven van alle dag ontleend zijn. Hij ziet dat hij en zijn broers bezig zijn met het binden van de schoven. Het graan is gemaaid op de velden en nu binden ze die graanhalmen bij elkaar tot een schoof en ze zetten die schoven zo samen. En dan ziet hij in zijn droom dat de schoof die hij gemaaid en gemaakt heeft, die blijft rechtop staan. En al die andere schoven, die buigen voor de schoof van Jozef. En in plaats dat hij zwijgt, vertelt hij dat aan zijn broers. Matthew Henry zegt het zo heel mooi in zijn bekende Bijbelverklaring. Daaruit blijkt dat Jozef meer profeet dan politicus was. Want als hij meer politicus geweest was, dan had hij uit verstandige overwegingen zijn mond wel gehouden. Maar omdat hij spreken moet, wat God hem getoond heeft, spreekt hij. Ik denk dat Matthew Henry gelijk heeft. Dat God in deze jonge Godvrezende man een boodschap geeft in die droom. En dat die boodschap allereerst betekenis heeft voor Jozef persoonlijk. Maar niet alleen voor Jozef, maar ook voor de stamvaders van Israël, voor Jacob en voor zijn zonen. En daarom zegt Jozef het misschien wat naïef. Maar hij moet het spreken wat God hem getoond heeft. En hij moet ontmoet met verzet. En dan zeggen die broers, die begrijpen die droom onmiddellijk. Ze zeggen, zult u dan over ons heersen? Zal jij dan koning over ons zijn? Denk je dat wij voor jou ooit in het stof zullen bukken om je eer te brengen? Wat denk je wel? Je bent de kleinste van ons. En ze lopen boos bij hem weg. En als dan Jozef opnieuw een droom krijgt, dan is de inhoud van die droom eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt namelijk, ziet, ik zag de zon en de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neder. Hij zal in gedachten zichzelf als een ster gezien hebben en nu bogen de andere 11 sterren, dat waren zijn broers, en de zon en de maan, zich voor hem neer. Zijn vader en zijn moeder en zijn familieleden buigen voor hem. En als hij dat aan zijn vader en zijn broers vertelt, dan is het niet alleen de reactie van de broers die ons hier getekend wordt, maar ook de reactie van de vader van Jacob die beschreven wordt. Jacob bestraft hem. En dan staat er in het Hebreeuws een heel scherp woord. Hij schold hem. Niet zoals de kanttekening van de Statenvertaling zeggen. Dat Jacob dat deed om, nou ja, de toorn van de jongens alleen maar een beetje minder te maken. Nee, het woord in het Hebreeuws is daarvoor veel te sterk. Hij bestraft hem. Want Jacob denkt dat Jozef dit zegt uit hoogmoed. Wie ben je? Dat je moeder en je vader, dat je eigen broers zich voor je zullen buigen. Wat zien we dus? Afweer en verzet bij de broers en onbegrip zelfs bij vader Jacob. Maar hadden ze dan geen gelijk, die broers? Had Jacob dan geen gelijk? Was het niet te veel? Matigde deze Jozef, nota bene een jongen van 17 jaar, zich niet te veel aan door deze dingen zomaar openlijk te vertellen? Was het geen teken van hoogmoed? Gemeente, wacht u eens even. Het waren dromen die openbaringsmiddelen van de Heere waren. Jozef had dit zelf niet uitgedacht. Hij had niet aan de rand van het veld gezeten aan het einde van een warme, zoele dag en had zomaar eens zitten dagdromen en zitten denken, wat zou het mooi zijn als ik nu eens koning was en alle mensen voor mij buigen. Ja, dat doen jonge mensen soms en oudere mensen ook nog wel eens, dat ze zitten te dagdromen en de meest wonderlijke dingen van zichzelf bedenken en zichzelf de hoogste plaats van eer toemeten. Nee, zo was het niet. Die dromen waren niet uit Jozefs eigen gedachten voortgekomen. God had ze hem gegeven om hem en zijn vader en zijn broers een openbaring te geven, iets bekend te maken. En weet u wat die dromen eigenlijk inhouden? En dat kun je met één woord zeggen. Het evangelie. Dominee, gaat u nu niet te ver. Is dat nou het evangelie? Zulke buigende garven van graan en het buigen van die sterren voor de ster van Jacob, voor de ster van Jozef? Nou, misschien zeg ik het wel wat te snel, maar toch is het helemaal de waarheid. Want God laat hier aan Jozef zien wat hij in de nabije toekomst gaat doen. God onthult wat zal gaan gebeuren. Weliswaar is het nog niet helemaal duidelijk. Maar één ding is duidelijk en dat hadden de broers en ook vader Jacob moeten begrijpen. Dat God hier aan Jozef duidelijk maakte dat hij met hem iets bijzonders voor heeft. Dat aan Jozef een bijzondere plaats gegeven zal worden. Dat Jozef koning zal worden. En dat Jozef als koning grote betekenis zal krijgen voor zijn vader en voor zijn broers. Zoveel hadden Jacob en die broers toch wel uit deze godsboodschap kunnen afleiden. En later hebben ze het verstaan dat hier Jozef al aangewezen wordt als de heerser straks in Egypte, door wiens optreden heel het volk, heel Jacobs nageslacht in het leven behouden zal worden. Jozef aangewezen als instrument in Gods handen om het volk voor een wisse dood, voor de ondergang te behoeden en te bewaren. In plaats dat ze vol verwondering en misschien nog met een heleboel onbegrip hadden gekeken en hadden gelet op wat God die deze dromen gaf zou doen, keerden ze zich af. De broers in bitterheid en haat, terwijl het evangelie dat God hen door Jozef in het leven zou behouden, hen nu al werd verkondigd. Laten we nog eens even wat dieper op die dromen ingaan. Jozef wordt hier aangekondigd als behouder van het volk, als verlosser. God laat aan Jozef persoonlijk zien, en Jozef moet het ook aan zijn broers en aan zijn vader vertellen, dat God iets bijzonders met hem voor heeft. Want zoveel heeft Jozef uit die dromen wel afgeleid. Maar als Jozef ziet dat God wat bijzonders met hem voor heeft, ja, wat ziet Jozef daar eigenlijk van in vervulling gaan, die eerste dag, die eerste week, die eerste maand? In plaats dat hij door zijn broers en door zijn vader verheerlijkt, geëerd wordt. In plaats dat ze allemaal zich verwonderen en zich afvragen wat God met deze dingen toch wil zeggen, ontmoet hij alleen maar onbegrip en verzet. En dat tekent zich dus hier al af, gemeente. Dat Jozef weliswaar een kostbaar perspectief geboden krijgt. Een belofte krijgt in het gewaad van die droom. De Heere heeft werk voor je. De Heere heeft een bijzondere bedoeling met je. Maar hij ziet daar in het eerste begin helemaal niets van. In plaats van eer en in plaats van bemoediging wordt hij ontmoedigd en gaat het van de ene slag op zijn hoofd naar de andere schimpscheut, totdat hij uiteindelijk in de gevangenis in Egypte terechtkomt. Weet u wat we daarin zien? Dat de Heere soms heel nadrukkelijk in het leven van zijn kinderen een belofte of een belofte perspectief opent. Maar dat wanneer de Heere dat gaat vervullen, het nogal eens door de diepte en door de beproeving heen gaat. In Psalm 105, de psalm die we in de berijming zo even gezongen hebben, komt dat heel duidelijk uit. Dat het woord kwam, heeft de reden des Heren Jozef doorlouterd. Dus tot de tijd dat het woord kwam, tot de tijd dat deze dromen in vervulling gingen, heeft de reden des Heren Jozef doorlouterd. Dat wil zeggen, Jozef beproefd, Jozef geoefend. Het moest door het dal van de loutering en door het dal van de beproeving heen, voordat Jozef verhoogd zou worden en zijn vader en zijn broers zich voor hem zouden buigen. En is dat niet steeds zo in het leven van de genade? Misschien in uw persoonlijke omstandigheden, dat de Heere gesproken heeft, dat de Heere in de nood en in de vragen van uw hart is overgekomen, het evangelie is opengegaan en dat uw hart zich verblijde, maar dat het nu allemaal zo anders geworden is, het licht is gedoofd, een weg van beproeving, misschien is er iemand die de Heere vreest, die in dit ogenblik wel heel duidelijk een weg van beproeving moet gaan. Of dat nu een weg van beproeving is door allerlei omstandigheden en moeite die er kunnen zijn in ons leven. Of dat dat meer beproevingen zijn omdat er geestelijke duisternissen en geestelijke verlatingen zijn. Gods kinderen weten van de strijd met de inwonende zonde, met de duivel en met de wereld. Van een kruis wat soms gedragen moet worden. En dan kun je misschien na tijden waarin de Heere je bemoedigd heeft. En zijn belofte heel persoonlijk spraken tot je hart. Zeggen, Heer, is dit nu uw weg? In plaats van eer, smaad. In plaats van licht, duisternis. Kruis dragen. Ja, inderdaad, dan kunnen de vragen vele zijn. Maar vergeet u het niet, God acht die duisternis soms nodig. Opdat hij net als in het leven van deze jonge knecht van de Heere, Jozef, door zijn reden Jozef zou doorlouteren. Dus de vervulling van de belofte kwam nog niet, maar de Heere ging Jozef in die diepe weg van smaad, van haat, van verkocht te worden naar Egypte toe enzovoort, ging hij Jozef door zijn reden doorlouteren. Dat wil zeggen door zijn woord en door zijn geest en ook onder de invloed van de omstandigheden kwam Jozef in de smeltkroes. En in de smeltkroes, dat betekent dat het vuur onder die smeltkroes hoog wordt opgestookt, opdat het goud in die smeltkroes gezuiverd wordt van alle droes en van alle stenen. En dan moet het vuur in die smeltkroes soms hoog opgestookt worden, om al die smetten en die vuiligheid uit te drijven. En zo kwam Jozef in de smeltkroes, opdat het goud der genade gezuiverd zou worden. En opdat Jozefs leven doorlouterd zou worden, helder en zuiver, doorzichtig zou worden voor God. Doorzichtig en klaar in de vreze des Heren. Gemeente, het is nodig als we iets van genade kennen dat de Heren door de doorloutering en de beproeving ons zuivert. En ik heb het wel eens gezegd, vroeger ging dat dan zo, dat wanneer dat zo'n goudsmid of zo'n zilversmid dat vuur opstookte, om die droes eruit te krijgen, dat hij dan net zo lang bleef stoken, tot het goud helemaal zuiver was, doorlouterd en rein. En hoe wist hij dat? Wel, dan keek die goudsmid in die smeltkroes. En als hij dan in dat gesmolten goud zijn eigen spiegelbeeld zag, dan wist hij, nu is het zuiver. Nu is het rein. Zo loutert en beproeft God zijn kinderen. Opdat ze door de beproevingen heen zijn beeld gelijkvormig zouden worden. En als God in Christus nu in de smeltkroes van uw leven kijkt. En het beeld van zichzelf, van zijn lieve zoon terugziet. Dan zegt hij, nu is het louter. Nu is het rein. Nu is het goed. Zullen we het niet vergeten, dat God soms met die dingen zijn wijze bedoelingen heeft. Zullen we het niet vergeten om te vragen, in tijden van duisternis en aanvechting, o God, laat het dan tot loutering mogen zijn. Om mij te oefenen en te beproeven in de dingen van u, in de kennis van u en in de genade die in Christus Jezus is. En kijk, dat betekende het voor Jozef, dat hij beproefd werd in de smeltkroes en als goud is uitgekomen. Maar die reactie, daar moeten we ook nog even iets van zeggen. Ja, dat was bij de broers. Nee, hoogmoedig, je denkt dat je heel wat bent. Ze verwerpen het evangelie wat hier in de knop door God geopenbaard wordt van de verlossing in Egypte. Ze verwerpen het, omdat ze het niet verstaan. Ze willen er niet van weten dat zij door Gods soevereine werk in Jozef straks van de dood gered zullen worden. O, wat tekent dat, gemeente, het verzet van de natuurlijke mens tegen zijn eigen bestwil. Als we de lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan weet u dat zo ook. Het grote evangelie van de grote behouder van het volk, Jezus Christus, ontvangen is. Hij aangewezen als de meerdere van Jozef, die mensen zou redden, niet slechts van de hongerdood, maar van de schuld en van de smet en van de straf op de zonde. En toen dat evangelie verkondigd werd, armen het evangelie gepredikt werd, ach, toen werd al heel spoedig onder het vrome volk van Israël, onder de broers van Jozef en hun nakomelingen het verzet openbaar. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Een mens, ook een kind van het verbond, kan zich tegen de verlossing die door God wordt aangeboden verzetten. Hier zien we de eerste ritselingen en sporen al. En dat stelt ons en onze kinderen vanavond voor de heel dringende vraag, hoe staat u tegenover het evangelie? Hoe sta jij tegenover het evangelie? Hoe staat u tegenover Gods verlosser? Wat dunkt u van de Christus? Laten we die vraag eens mee naar huis nemen op deze warme zomeravond. Hoe sta ik nu tegenover Jezus Christus, nog onbekeerd? O, misschien niet in uiterlijke verachting en uiterlijke vijandschap, zoals de broers van Jozef, maar toch vreemdeling van hem. Dominee, ik vind het allemaal zo moeilijk. Zo onbegrijpelijk. Ja, mijn jongen of meisje, maar buig je dan wel eens je knieën en vraagt: Heere, ik vind het zo moeilijk, maar maak u mij uw wegen bekend. Leid mij in uw waarheid. Leer mij. Zijn we verlegen dat God onze blinde ogen opent en ons geestelijk onderwijs geeft? O, leef niet door buiten Christus. Want als je buiten Christus leeft en buiten het evangelie persoonlijk toegepast aan je eigen hart leeft, je komt ermee om. En mag ik het aan het begin van deze vakantietijd dan nog maar eens heel dunnetjes onderstrepen. Juist nu ons leven iedere dag gevaar loopt. Juist nu ons leven zo broos is en de dood ieder uur wenkt. Hoe sta jij, hoe staat u ten opzichte van het evangelie van de grote verlosser? Wat zou het een zegen zijn, zeg, als juist in deze vakantietijd, nu je tijd hebt om over zoveel andere dingen na te denken. Zo is het toch? Dat je werkzaam was met de eeuwige belangen. Ja, dominee, maar dat staat toch haaks op de vakantietijd? Dat is erg. Dat is erg. Dat juist in de vakantietijd mensen soms zo de neiging hebben om van alles vakantie te nemen. Ook van het denken over de eeuwige dingen vakantie te nemen. Maar vergeet u het niet. De vraag komt vanuit deze oude geschiedenis dringend. Wat dunkt u van de meerdere Jozef? Kijk, en als we dan die reactie zien van de oude Jacob, dan is er toch verschil. Bij zijn zoons alleen maar toenemend verzet, brandende vijandschap. En Jacob kan het ook niet plaatsen en hij meent zijn zoon Jozef te moeten bestraffen. Maar het staat er zo aangrijpend. Toen zijn broers hem benijden en hem kwaad aankeken en niet meer groeten. En innerlijk de dingen verknoerste en onderling over hem roddelde. Jacob bewaarde deze zaak. Hij begreep het niet. Maar hij bewaarde het en overlegde het in zijn hart. Net als moeder Maria in de kerstgeschiedenis. Maria was getuige geweest van de geboorte van haar eigen kind, de verlosser. Ze had de aanbidding van de herders meegemaakt. En op dat ogenblik kon ze alles niet bevatten. En Maria, stille Maria, Godvrezende Maria, overlegde al deze dingen en bewaarde ze in haar hart. Gemeente, dat is een kostbaar iets. Als je nou dingen in het woord tegenkomt of misschien wel eens vanuit het woord door een bepaalde tekst bent aangesproken. Of bepaalde uitdrukkingen vanuit de prediking bleven haken en je kon er geen weg mee. Wat brengt het u dan? Leg het in het gebed voor de Heere neer. En als de Heere misschien aanvankelijk geen antwoord geeft, bewaar het dan in uw hart. En dan betekent bewaren niet dat je het wegstopt en onder het stof laat liggen. Maar geestelijk bewaren betekent het verbergen. Er niet met anderen over spreken. Maar het toch voortdurend voor de Heere brengen. Ik neig het oor. daar ik op Gods inspraak wacht. Jacob kon het niet bevatten, maar hij bewaarde het en bracht het voor de Heere en vroeg en smeekte de Heere om leiding en om licht. Kijk, als je nou uitziet naar het heil van de Heere, uitziet naar de nadere vervulling van de belofte in je leven. Ach, bewaar dan zo de woorden in het hart. En als de Heere van in zijn woord laat zien dat hij aan arme zondaren genade wil bewijzen, en dat hij in Christus Jezus gaarne vergevende is, maar het blijft misschien nog zo donker. Zo hij vertoeft, verbijt hem. En bewaar zijn woorden in het hart. Want hij zal gewisselijk komen. Die meerdere Jozef, Jezus Christus, die het verlorene zoekt en zalig maakt. Die machtig is om de ketenen van zonde en dood te verbreken. Die het hardste hart stuk slaat. Die genezing en ontferming, genade en vrede in zijn handen, in zijn hart draagt. Voor schuldige mensen, voor verloren zondaren. En die de zonde vergeven wil. Om niet. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Geef dat uw zegen over uw woord mag zijn uitgebreid. Wil u de naprediker zijn van deze eenvoudige geschiedenis. En geef dat de lessen die daarin liggen ook door mogen dringen. Heren, bekeer ons. En als we iets van uw genade mogen kennen, maar door donkere wegen gaan, o, leer ons hopen op uw woord. En ook al is het dal van de beproeving diep, dat we toch mogen weten, zo hij vertoeft, verbijt hem, wacht op hem, want hij zal gewisselijk komen. Heere, erbarm u over hen, die in donker als blinden tasten langs de wand, maar wier hart schreeuwt naar u. Wil u, die in Jozef verlossing zond voor het oude Israël, maar die in Christus een eeuwige verlossing zendt, zo ook verlossing zenden aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Alleen om Jezus wil, in de dankzegging voor alles wat u schonk ook op deze dag, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 37, vers 3. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.